Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, zingen wij van Psalm 119 en daarvan het 49ste vers. Hoe lief heb ik uw wet, het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. En ook het 84ste vers. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. En wat er verder volgt in het 49ste en 84ste vers van Psalm 119.
Thank you.
zingen wij na de wet, Psalm 51, vers 3. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Psalm 51, vers 3. Nadat wij ons ook deze morgen gesteld hebben voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevenden dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij lezen Deuteronomium 12, de versen 13 tot en met 28. Deuteronomium 12, de versen 13 tot en met 28. In Deuteronomium 12, vanaf vers 13, komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. Wacht u dat gij uw brandoffers niet offert in alle plaats die gij zien zult, maar in de plaats die de Heere in één uwer stammen zal verkiezen. Daar zult gij uw brandoffers offeren en daar zult gij doen al wat ik u gebied. Doch naar alle lust uwer ziel zult gij slachten en vlees eten, naar de zegen des Heeren uw Gods, die hij u geeft, in al uw poorten. De onreine en de reine zal daarvan eten, als van een ree en als van een hert. Alleen het bloed zult gij lieden niet eten, gij zult het op de aarde uitgieten als water. Gij zult in uw poorten niet mogen eten de tienden van uw koren en van uw most en van uw olie, nog de eerstgeboorten van uw runderen en van uw schapen, nog enige uw geloften die gij zult hebben beloofd, nog uw vrijwillige offeren, nog het hefoffer uw hand. Maar gij zult dat eten voor het aangezicht des Heeren uw Gods in de plaats die de Heere uw God verkiezen zal, gij en uw zoon, en uw dochter, en uw dienstknecht, en uw dienstmaagd, en de leviet die in uw poorten is, en gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht des Heeren uw Gods, over alles waaraan gij uw handen geslagen hebt. Wacht u dat gij de leviet niet verlaat, al uw dagen in uw land. Wanneer de Heere uw God uw landpalen zal verwijd hebben, gelijk als hij tot u gesproken heeft, en gij zeggen zult, ik zal vlees eten, terwijl uw ziel lust heeft vlees te eten, zo zult gij vlees eten naar alle lust uw ziel. Zo de plaats die de Heere uw God verkiezen zal om zijn naam aldaar te zetten, verre van u zal zijn, zo zult gij slachten van uw runderen en van uw schapen die de Heere u gegeven heeft, gelijk als ik u geboden heb. En gij zult eten in uw poorten naar alle lust uw ziel. Doch gelijk als een ree en een hert gegeten wordt, alzo zult gij dat eten, de onreine en de reine zullen het tezamen eten. Alleen houd vast dat gij het bloed niet eet, want het bloed is de ziel. Daarom zult gij de ziel met het vlees niet eten. Gij zult dat niet eten, op de aarde zult gij het uitgieten als water. Gij zult dat niet eten, opdat het u en uw kinderen na u welga, als gij zult gedaan hebben wat recht is in de ogen des Heeren. Doch uw heilige dingen die gij hebben zult en uw geloften zult gij opnemen en komen tot de plaats die de Heere verkiezen zal. En gij zult uw brandofferen, het vlees en het bloed bereiden op het altaar des Heeren uw Gods, en het bloed uw slachtofferen zal op het altaar des Heeren uw Gods worden uitgegoten, maar het vlees zult gij eten. Neemt waar en hoort al deze woorden die ik u gebied, opdat het u en uw kinderen na u wel gaat tot in eeuwigheid, als gij zult gedaan hebben wat goed en recht is in de ogen des Heeren, uw Gods. Tot zover. Laten we eerst samen bidden. Heere, wilt u ons vanmorgen een teer hart geven? Een hart dat intens verlangt om te mogen horen hoe wij zalig kunnen worden. En mogen horen van die onpeilbare liefde van Christus, die zich doodgeliefd heeft op het kruis. Geef het ook vanmorgen aan onze kinderen, Heere. Ook zij hebben een nieuw hart nodig. En dat beloofde u. Die belofte maakte u zichtbaar in de heilige doop. geeft dat onze kinderen van morgen onder de preek met hun hart tot u zullen roepen: Doe, Heere, zoals u gesproken hebt. Vervul wat u beloofd hebt. Geef dat ook aan onze jonge vrienden, die misschien wel heen en weer geschud worden. Op hen komt in het bijzonder zoveel af. De beïnvloeding door de sociale media is niet gering. En toch, Heere, uw woord is sterker. Uw woord is een kracht Gods tot zaligheid. Dynamiet staat er in het Grieks. En we hebben allemaal nodig dat het dynamiet van u onder ons leven wordt gelegd. En dat het door de Heilige Geest van morgen wordt ontstoken. We moeten allemaal van ons paard af. Zoals u dat bij Saulus van Tarsen heeft gedaan, zo hebben wij dat allen nodig. Daarom komen we u vanmorgen vragen of u met uw overweldigende majesteit ons voor u wilt doen bukken en buigen. Wilt u dat trotse hart van ons vernederen? Geef ons ootmoed en nederigheid des harten. Wat een wonder, Heere, dat u niets in de weg staat. Dat wij niet eerst met een geschikt hart hoeven te komen, maar dat u zondaren zalig maakt. En wilt u dat dan vanmorgen verrassend doen? U weet wel hoe wij hier in uw huis gekomen zijn. Misschien is er wel een diepe begeerte, een intens verlangen. Maar misschien zijn we hier ook zomaar. Niet met een bedoeling. Omdat we uit gewoonte naar de kerk gaan. Misschien wel als gast. Zou u dan vanmorgen ons leven willen innemen? Zou u dan vanmorgen willen geven dat uw woord ons hart mag raken? Wat zal ons leven dan veranderen? De eerste stap naar de hemel is dat we zien dat we op weg zijn naar de hel. Open onze ogen, Heere, voor die ontzettende werkelijkheid. Opdat wij vanmorgen ook geopende oren zullen krijgen. En dat we zullen horen voor het eerst misschien in ons leven dat er een zaligmaker is. En die zijn handen wijd uitstrekt. En die alle dorstigen, alle vermoeiden nodigt om te komen tot hem. Heere, zou u vanmorgen uw woord willen openen. Onder de kansel en op de kansel. Of van nature begrijpen we er helemaal niets van. Gaat het allemaal langs ons heen? Snappen we de bedoeling niet? Wil met uw Heilige Geest in onze harten komen? En wilt u maken dat we uw woord gaan verstaan? Het woord dat alles wat van ons is veroordeeld. Maar het woord dat ook zo glashelder wijst op die volkomen borg en zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Heere, doe niet met ons naar onze zonde. We hebben het gezongen, u weet of het met ons hart was. Het is niet alleen dit kwaad, het gaat niet alleen om dadelijke zonde, om dingen die we verkeerd doen. Nee, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Ik ben in ongerechtigheid geboren. We zijn niet als een stuk beschimmelde kaas. Daar kun je nog wat van afsnijden, de rest is nog goed eetbaar. Maar we zijn een pak verzuurde melk. Dat deugt nergens meer toe. Onbruikbaar. Kan alleen maar door de gootsteen weggegooid worden. En toch, u ziet om naar zondaren. Ik wil vanmorgen uw woord zegenen, Heere. Uw naam verheerlijken. Gedenk ons in al de omstandigheden van het leven, van ziekte, van rouw, van moeite, van psychische nood, van verborgen kruisen, van eenzaamheid. We bevelen elkaar aan u, de levende God, aan. Wat zijn we arm, als we geen plekje hebben waar we onze nood kwijt kunnen. Waar we onze ziel kunnen uitgieten. Waar we ons hart kunnen uitstorten. O, dat plekje, dat is er. Dat wilt u vanmorgen aanwijzen. Dat is er bij u alleen. Heere, geef dat we geen harde gedachten van u zullen hebben. Want u bent goed. En uw weg is volmaakt goed. En alles wat u doet is goed. Leer het ons te beamen van ganser harte. Gedenk Rowena Groeneweg van de Hoge Brug, 10 uit 3 bruggen. Zij krijgt deze week een hartonderzoek. Wilt u zich over haar ontfermen? Geef, Heere, dat het lichamelijk alles mee zou mogen vallen. Maar boven alles, Heere, geef dat zij ook een geestelijk hartonderzoek mag kennen. En dan deugt er helemaal niks van. Dan is de uitslag verbijsterend. Dat hart van ons, daar komen alleen maar boosheden uit voort. Is een verdorven fontein. Laat haar zien dat u maar hoeft te spreken of er is een nieuw hart. Door het zien op Jezus ontvangen wij een nieuw hart. Een nieuwe geboorte. Gedenk haar, Heere, naar lichaam en ziel beide. We dragen ook Gert van de Hoeven aan u op, van Hoogeind 12a uit 3 bruggen. Hij krijgt deze week een onderzoek, een aansluitende uitslag. Dat brengt altijd weer spanningen met zich mee. Hoe zal het zijn? Mogen zijn ogen op u geslagen zijn, Heere. Geef dat hij zich voor tijd en eeuwigheid geborgen mag weten achter het bloed van Christus. Dat hij vanmorgen mag weten een vader te hebben in de hemelen. Die weet wat wij nodig hebben, eer wij hem daarom vragen. Zegen hem, Heere. Zegen de middelen die zijn aangewend. Schenk hem alles wat nodig is. Wilt u zich over ons alle ontfermen, Heere. U kent ons. U weet de diepste roerselen van ons hart. Geef dat wij vanmorgen met aandacht en eerbied mogen luisteren naar uw woord, om te horen wat u tot ons te zeggen heeft. Heere, help ook mij. Wilt u krachten geven om uw woord uit te dragen? Geef dat er bewogenheid zal zijn, vanwege de schrik des Heren en de liefde van Christus. Om zo de mensen te bewegen tot het geloof in de Heere Jezus. Heere, zo zit het alles op u. Tot wie zouden we anders heen gaan? En tegelijkertijd weten we dat al wat we de Vader bidden in de naam van de Heere Jezus, dat zult u geven. En dan zijn er vanmorgen geen gerechtigheden in ons. We pleiten op uw barmhartigheid. En dan kan het niet anders, of u zult genadig onze gebeden verhoren. Om Jezus wil. Amen. Laten we samen zingen Psalm 8, de versen 1, 3, 4 en 6. Psalm 8, vers 1. Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aard alom geprezen? Het derde sla ik naar het ruim der heldere hemelbogen, dat heerlijk werk van uw vingeren, de ogen. En het vierde, mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? En het zesde, gegeeft hem wijd en zijt in alle landen de heerschappij der werken uw handen. Psalm 8, vers 1, 3, 4 en 6. U mag uw liefdegaven afzonderen voor de diaconie en de kerk. En aan de uitgang zal eveneens uw gave gevraagd worden voor de kerk. Van harte bij u aanbevolen. Op de Eucharistische zondag 7 augustus hopen we in de morgendienst dominee M. Galdriaan uit Ede voor te gaan. En in de avonddienst dominee D.J. Budding uit Nunspeet. Tot zover de afkondigingen. Wij zingen Psalm 8, vers 1, 3, 4 en 6. Met Gods hulp willen wij vanmorgen stilstaan bij het 15e en 16e vers uit Deuteronomium 12. Vers 15 en 16 uit Deuteronomium 12. Daar lezen wij onze tekstwoorden als volgt. Doch naar alle lust uw ziel zult gij slachten en vlees eten, naar de zegen des Heeren uw Gods die hij u geeft in al uw poorten. De onreine en de reine zal daarvan eten, als van een ree en als van een hert. Alleenlijk het bloed zult gij lieden niet eten, gij zult het op de aarde uitgieten als water. Tot zover. We letten op een tweetal gedachten. In de eerste plaats ongewijd slachten. En in de tweede plaats een dubbele beperking. Dus ten eerste ongewijd slachten. Want soms, jongens en meisjes, werden er dieren geslacht die bedoeld waren om ze te offeren voor de Heer. En van sommige van die offers mocht dan de offeraar zelf ook eten. Dus dan werd er een dier geslacht, een deel werd geofferd op het brandofferaltaar verbrand, dat was voor de Heer, en een deel mocht de offeraar zelf opeten. Nou, dat noem je dan gewijd aan de Heere, gewijd slachten. Maar vanmorgen is onze eerste gedachte dus ongewijd slachten. Dat betekent, als er nu een dier werd geslacht, dan mocht die man dat zelf helemaal opeten. Dus het was niet voor de Heere, maar het was voor hemzelf. Onze tweede gedachte, een dubbele beperking. De Heere zet wel een rem op dat slachten. Hij zegt in de eerste plaats, als er geslacht wordt en je eet het vlees, dan mag je dat niet eten met bloed. Dat bloed mag je niet eten. Dus dat is de eerste beperking. En de tweede beperking is, dat bloed dat moet uitgegoten worden als water. Nou, ik noem de gedachte nog één keer. Als een kapstok om de preek te kunnen onthouden. Dus ten eerste ongewijd slachten. Als er dus vlees geslacht wordt, dan mag degene die het slacht helemaal zelf met zijn gezin dat vlees opeten. Maar er is wel een beperking, een dubbele beperking. Het bloed mag niet gegeten worden, maar dat bloed dat moet uitgegoten worden op de aarde. We zijn vanmorgen aan de grens van het beloofde land. Israël heeft 40 jaar gezworven door de woestijn. En nu zijn ze bijna in het land van de belofte. En Mozes is gekomen aan de grens van zijn sterven. Misschien ben je daar ook wel heel dichtbij. Denk je daar wel eens over na? Heel dicht bij de dood. En dan geeft Mozes in Deuteronomium eigenlijk een soort testament mee. Hij wil het volk wat nalaten. Hij wil ze wat meegeven. Als u nou vanavond zou gaan sterven, wat zou je dan je familie, of je kinderen, of je vader en moeder, wat zou je ze dan meegeven? Hebben we nog echt iets te zeggen? eigenlijk best wel goed om daar eens over na te denken, hè? En trouwens niet alleen als je gaat sterven, maar ook als je leeft. Hebben we nog echt iets te zeggen aan elkaar? Nou, heel Deuteronomium is dus eigenlijk zo'n afscheidswoord wat Mozes meegeeft. Hij wil ze nog één keer op het hart binden om alleen de Heere te dienen, om alleen de Heere te vrezen. Hij geeft ze in ons teksthoofdstuk een belofte mee. Kijk maar in vers 20. Wanneer de Heere uw God uw land zal verwijt hebben. Maar je kunt je voorstellen daar, hè, 40 jaar hebben ze met elkaar geleefd in de woestijn. En eigenlijk zaten ze min of meer allemaal als een kluitje op elkaar. En in het midden van dat tentenkamp van Israël stond de tabernakel, de tent van de Heere. Als een zichtbaar teken dat God woonde onder zijn volk. Wel, zegt Mozes, als je nu straks in het beloofde land komt, dan zal de Heere uw landpalen verwijden, uitbreiden. Dan woon je niet meer zo dicht op elkaar. Dan zijn de afstanden heel wat groter dan tijdens die woestijnreis. Moet je eens goed opletten hoe het er staat. Als de Heere uw landpalen verwijt zal hebben. Dat is een voltooid toekomende tijd. Dat is eigenlijk een hele opmerkelijke tijdsvorm. Een voltooid toekomende tijd. Dat kan toch eigenlijk niet. Want het is nog toekomst. Ze moeten dat land nog in erfelijke bezitting nemen. Ze leven nog als een kluitje op elkaar daar in de woestijn. En toch zal hebben verwijt. Voltooid. Dat is nou precies de taal van het geloven. Want dit is een belofte van de Heere. En Mozes wil eigenlijk zeggen, als de Heere een belofte geeft, dan doet hij het ook. En door het geloof vertrouw ik de Heere zo vast en zo zeker, dan is het alsof hij het al gedaan heeft. Snap je? Dus de belofte zegt, het moet nog gebeuren. Maar het geloof, dat die belofte omhelst, die zegt, het is zo zeker dat God het doet. Het is eigenlijk alsof ik die belofte al heb gekregen. Alsof ik de vervulling al heb gekregen. Dat is geloof. Dat is geloven. Voorbeeld. Jesaja, 700 jaar voor de geboorte van Christus. Hij zegt, een kind is ons geboren. Hoor je dat? Dat duurt nog 700 jaar. Maar Jesaja ziet dat door het geloof. Hij ziet die belofte van de geboren Messias door het geloof. En dan zegt hij, een kind is ons geboren. Judas, vers 15 en 16. Dan zegt hij, de Heere is gekomen als rechter. Nou, dat is al 2000 jaar geleden dat Judas dat profeteert. En die profetie gaat pas in vervulling als de Heere Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. Maar Judas die ziet dat door het geloof. Hij zegt, de Heere is er al. Zie je wel? Het geloof houdt rekening met de wederkomst van Christus. Zo leven we door het geloof. En dan kun je vanmorgen zo weten of er geloof is in je hart of niet. Want als er geen geloof is, dan zeg je, sterven, dat komt wel een keer. Maar dat duurt nog zo lang. En de Heere Jezus, ja, hij komt wel een keer. Maar dat duurt nog zo lang. En daarom leef ik ook, hè, alsof ik nooit hoef te sterven. En alsof de Heere Jezus nooit terugkomt. Dat is ongeloof. Maar door het geloof komt vanmorgen het oordeel heel dichtbij. En daar ga je ook naar leven. Zie je? Dus die belofte en het oordeel, dat komt heel dichtbij door het geloof. En daar ga je ook naar leven. Het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs der zaken die men niet ziet. Mooi, hè? Mozes gaat sterven. En hij zegt, jullie komen in het land van de belofte. Echt waar, hoor. En dan zal de Heere een zee van ruimte geven. Zal hebben gegeven. Hij doet het. Vast en zeker. Want op de Heere kun je aan. Daar kunnen we nog iets uit leren. Geloven is altijd geloven op de lange duur. Wat bedoel ik daarmee? Nou, wij hebben het liefst, als de Heer het zegt, dat we het ook meteen op zak hebben. Dat is handig, hè? Dan kun je wat laten zien. Dan heb je het bewijs in handen. Maar de Heer zegt, dat doe ik mooi niet. Als ik je wat beloof, dan gaat er meestal een hele lange tijd overheen. David, hij wordt gezalfd tot koning. Maar dan wordt de rode loper niet uitgelegd. Nee, dan moet hij 8 jaar zwerven. 8 jaar vluchten. Voordat hij koning wordt. Zo doet de Heer dat meestal. En dat is geloven op de lange duur. Dat wil zeggen, de Heer beproeft het. Zodat je alleen maar dat naakte woord overhoudt. En je ziet er niets van. En je voelt het tegenovergestelde. En de duivel die zit je op de nek. Maar het geloof zegt, ja, maar God heeft het gezegd, hoor. God heeft het gezegd. Dus het zal vervuld worden. Kun je van op aan. Geloven op de lange duur. Kijk, dan moet je wel geloof hebben om het vol te houden. Want anders hou je het niet vol. Kijk, koning Saul, die hield het niet vol, hè. Die moest wachten totdat Samuel kwam. En hij had al 6 dagen gewacht. En op de 7e dag zag hij dat zijn leger zo klein geworden was. Hij dacht, dan ga ik zelf maar offeren. Mis. En Abraham en Sarah, ze hadden al jaren gewacht op een kindje dat de Heere had beloofd. Maar ze werden ouder en ouder, onvruchtbaarder en onvruchtbaarder. Dus Sarah zegt, laten we Hagar maar nemen. Goed, zegt Abraham, mis. Moeilijk, hè? Wachten is zo moeilijk, hè? Geloven op de lange duur, dat kan alleen maar als er een levend geloof is. En dan vertrouw ik de Heer tot de allerlaatste minuut. Hij zal het doen. Absoluut waar. Dus de Heer zal uw land verwijt hebben. En nu hebben we samen gelezen, als Israël dus 1 keer in dat beloofde land komt, dan zegt de Heer, dan mogen ze niet meer overal offeren zoals ze dat tot hiertoe hebben gedaan. Overal waren altaren, overal werden offers gebracht. Maar de Heere zegt, nee, als je 1 keer in dat land van de belofte bent, dan ga ik een plaats uitkiezen. En onze kinderen weten wel welke plaats dat is, hè. Welke plaats heeft God uitgekozen waar de offers gebracht moesten worden? Waar straks de tempel gebouwd zou worden? Jeruzalem. Dat wisten ze hier nog niet, maar wij weten het al wel, hè. Jeruzalem is de plaats die God heeft uitverkoren. Wel, zegt Mozes, en als God 1 keer die plaats heeft aangewezen, dan mogen jullie niet meer overal door heel het land offers brengen, maar dan mag je je offers alleen maar brengen in Jeruzalem. In de plaats die God heeft uitverkoren. Nou, dat kun je begrijpen, hè. als je helemaal uit het noorden, uit Galilea of uit de streek van Tyrus en Sidon moest komen om naar Jeruzalem te gaan te offeren, dan was je bijna een week onderweg. En als je dan ook nog eens een week daar feest moest houden, Pascha bijvoorbeeld, en dan nog een week terug, dan was je 3 weken van huis. En dat 3 maal per jaar, dat is 9 weken. Zo, dat hakt erin. Dat hakt erin. Helemaal vanuit het noorden naar Jeruzalem komen, om daar je offers te brengen. Waarom wilde de Heere dat? Wel, Israël moest leren, er is maar 1 God. Maar jullie weten wel, hè, jongens, uit Handelingen 17, als Paulus daar in Athene is, dan staat er op elke hoek van de straat een altaar. En zoveel altaren, zoveel goden, dat was onder die heidenen zo. Wel, nu moesten die heidenen allemaal goed zien dat 3 maal per jaar al die mannen naar Jeruzalem gingen. Of als ze zelf een offer moesten brengen naar Jeruzalem. Want er is maar 1 God, staat er in Timotheus. En er is maar 1 middelaar Gods en der mensen. En dat is de Heere Jezus. Er is maar 1 naam onder de hemel gegeven. Er is maar 1 weg tot zaligheid. Ken je de Heere Jezus? Maar daar gaat het om, hè. Het gaat er vanmorgen niet om dat je van de kroeg in de kerk gekomen bent. Dat er een verandering heeft plaatsgevonden in je leven. Het gaat er niet om dat je wel bidt en dankt rondom de maaltijden. Nee, ken je de Heere Jezus? Die ene naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden. Als je de Heere Jezus niet kunt aanwijzen in je leven, dan zegt de Bijbel dat Gods toorn nog op je rust. Daar ben je nog onbekeerd. En er was nog een reden waarom de Heere wilde dat ze allemaal naar Jeruzalem moesten gaan om daar te offeren. Opdat ze samen vrolijk zouden zijn voor het aangezicht van de Heere. Weet je wel, ik dien God op mijn eigen manier. Hè. Daarvoor hoef ik zondags niet naar de kerk. Dat kun je ook door middel van een mooie wandeling, weet je wel. Dat is helemaal niet waar. Oh ja, dominee, u ziet het vanmorgen zo, maar ik zie dat heel anders. Ja, dat is die verdoemelijke geest van individualisme. We geloven allemaal op onze eigen manier. Nou, daar heeft God een gruwelijke hekel aan. Dat wil hij niet. Hij wil dat we samenkomen zoals wij vanmorgen samengekomen zijn. En dat rondom dat ene altaar. Want wij mogen allemaal een verschillend karakter hebben. En we mogen allemaal een verschillende achtergrond hebben. Maar Gods kinderen hebben dit allemaal gemeenschappelijk. Dat de Heer Jezus in hun leven is geopenbaard. Ik was uitgeteerd, staat er in Psalm 106. Maar hij zag op mij neer. Kijk, en dan word je samen vrolijk voor het aangezicht van de Heere. Want hij zegt, hoe is het nou gegaan in jouw leven? Zal ik je vertellen hoe het in mijn leven is gegaan? Ik was helemaal uitgewerkt, helemaal aan een einde gekomen. Sterven noemt de Bijbel dat, gestorven aan mijn eigen ik. Maar toen ging de Heer Jezus in mijn leven. Word je samen vrolijk, hè? Dan ben je toch 1. Hoe verschillend je ook bent van karakter, van achtergrond. Ben je toch samen 1. Nou kijk, dus 1 plaats, Jeruzalem. Daar moest het volk de offers brengen. En daar moesten ze samenkomen om vrolijk te zijn voor het aangezicht van de Heere. Kijk, en nu gaat het vanmorgen in onze tekst over dat ongewijde slachten. Lees maar mee, hè. Doch naar alle lust uw ziel zult gij slachten. Of er staat ook, als je nou lust hebt om vlees te eten in vers 20, hè, zo zult ge vlees eten naar alle lust van uw ziel. Dat mag. Dat is eigenlijk best wel te begrijpen, want de Israëlieten hadden niet zoveel vlees in de woestijn. Kom ik straks op terug, ze kregen een keer die kwakkels. Maar eigenlijk hadden ze elke dag alleen maar dat manna. En onze kinderen weten wel dat ze dat soms ook zat werden, hè. Het enige vlees dat ze konden eten, dat was dat vlees van sommige dankoffers. Daar was een deel voor de heren en een deel voor de priester en een deel mocht de offeraar eten. Dus vlees, dat was best wel een luxe in de woestijn. En als er weinig van is, dan lijkt het je des te lekkerder. Kijk, en dat weet de heren wel, dat die mensen straks zin hebben om vlees te eten. Maar tot hiertoe was het altijd nog dat ze alleen maar vlees konden eten als dat dier geslacht werd bij het heiligdom, bij de tabernakel. Nou ja, in de woestijn was dat niet zo'n groot probleem, hè? Want dan waren de afstanden nog niet zo groot. Ik heb net gezegd dat de Israëlieten toen eigenlijk als een kluitje op elkaar leefden. Heel dicht bij elkaar. Dus dan konden ze best nog naar de tabernakel gaan. En dan werd daar dat dier geslacht. En een deel geofferd. En een deel mochten ze zo samen met hun gezin eten. Maar je kunt begrijpen, dat waren hoogtijdagen. Dat vond het gezin fijn. Er werd een dankoffer gebracht. Een deel voor de heren. En dan aten ze zo samen met de priester ook een deel van het geslachte dier. En dan moet je eens opletten wat de heren zegt. Hij zegt dus in onze tekst, doch naar alle lust van uw ziel zult gij slachten en vlees eten, naar de zegen des Heren uw Gods, die hij u geeft, in al uw poorten. Dus de Heren zegt, als je nou straks in het beloofde land woont, dan hoef je niet eerst met je koe naar Jeruzalem te gaan, of met je schaap naar Jeruzalem te gaan, om het daar te laten slachten door de priester. Stel eens voor dat dat nog moest, hè. Stel eens voor, dan zou vader een week moeten reizen bijvoorbeeld om naar Jeruzalem te gaan en daar dat dier laten slachten. Dat is toch onbegonnen werk. Dat is toch onbegonnen werk. Ja, dat weet de Heere ook wel. En daarom zegt hij, zodra jullie in dat land wonen en als ik jullie lamppalen verwijderd zal hebben, als jullie niet meer zo dicht op elkaar wonen, als de afstanden te groot worden, dan hoeven jullie dus niet meer eerst naar Jeruzalem om daar je dier te slachten. Maar dan mag je vlees eten naar de zegen van de Heere, nadat je gekregen hebt, naar de rijkdom die je gekregen hebt. En dan mag je dat doen in je eigen poort, in je eigen huis. Want anders, als ze naar Jeruzalem zouden moeten, dan zal er eigenlijk een niet te verantwoorden zware druk gelegd worden op de kinderen van Israël. Dan zou het een harde dienst zijn. Als dat moest. Dan zou je eigenlijk nooit, bijna nooit een stukje vlees kunnen eten. Dan zouden die kinderen misschien zeggen, het is helemaal niet fijn om de Heren te dienen. Misschien zijn er wel kinderen die het helemaal niet fijn vinden om de Heren te dienen. Die zeggen, je moet zondags twee keer naar de kerk en je mag niks. En het is allemaal zo wettisch en zo strak bij ons thuis. Ik zie er helemaal geen vreugde in. Vaders en moeders, letten wij er eigenlijk ook wel een klein beetje op. Dat we niet onverantwoord veel op de schouders van onze kinderen leggen. Zodat ze een hele wettische godsdienst ontmoeten in ons gezin. Waar alles moet en waar niks mag. En nou ja, laat ik het dan zomaar eens een keer zeggen. Dat het eigenlijk helemaal niet aantrekkelijk is om de God van de Bijbel te dienen. Kijk, onze tekst leert ons vanmorgen dat het helemaal geen zwaar juk is om de Heere te dienen. De Heere vraagt niet het onmogelijke, het uiterste. Daar moeten we even bij stilstaan. Hè. Ik zeg, de Heere vraagt helemaal niet het onmogelijke, het uiterste. Vraagt de catechismus ook, hè. Doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet kan doen? Dus dat mag God wel vanmorgen vragen. Volkomen gehoorzaamheid, daar doet God toch geen onrecht? Hoor maar, nee hij, want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat doen kon. Hoor je dat? Toen God u en mij geschapen heeft in het paradijs, toen konden wij hem dienen. Het was helemaal niet moeilijk om de Here te dienen in het paradijs. En het was helemaal niet lastig om de Here te dienen. Het was helemaal niet vervelend in het paradijs. Wel nee, Adam, ik zal het maar gewoon zeggen hoor. Adam die sprong als het ware van blijdschap op. Als hij s'avonds in het ruisen van de wind de Here hoorde. Hij zei, mag ik het zo zeggen? Ik bedoel het eerbiedig. Here, bent u er gelukkig? Snap je? Het was in het paradijs niet vervelend hoor. Het was niet onmogelijk om de Here te dienen. God had Adam zo geschapen dat hij er een antenne voor had. Hij kon het. Hij kon het. Kijk, en dat we het vanmorgen niet meer kunnen, dat is onze eigen schuld. Dat ligt niet aan de Here. God heeft mij niet verkeerd geschapen. God heeft mij goed geschapen. En dat ik het niet meer kan, dat is geen lot, maar dat is schuld. Eigen schuld. Ik heb tegen de Here gezegd in het paradijs, ik wil u niet meer dienen. En toen is het helemaal fout gegaan. Hè? Helemaal fout. Nou en dan zou je eigenlijk vanaf dat moment denken dat de Here een harde meester wordt. Dat zou je denken. Maar niets is minder waar. In de eerste plaats beloofde de Here het genadeverbond, de Here Jezus. Dus de Here zegt, lieve jongen, wat jij niet meer kunt, hè, dat gaat de Here Jezus doen. En ik mag nu zeggen, dat heeft de Here Jezus gedaan. Ik hoop zo dat er vanmorgen in Waarder mensen zijn die erachter komen dat ze de wet niet meer kunnen houden. Dat hoop ik zo, hè. Dat je het hoofd niet meer boven water kunt houden. Maar dan zeg ik vanmorgen, zie op de Here Jezus. Hij heeft de wet volbracht. En dan vanmorgen onze teksten. In het gewone leven van alle dag. Dan is de Here niet als farao hoor. Die farao die was keihard. Op een gegeven moment moest Israël evenveel stenen bakken. Zonder dat ze de grondstoffen aangeleverd kregen. Dus ze moesten eerst zelf zorgen voor stro en dan evenveel tichelstenen bakken. Ah, dat kan toch niet? Dat is toch onmogelijk? Wel, zegt de Here, als je nou straks zin hebt in een stukje vlees, hè, dan hoef je niet eerst naar Jeruzalem. Dan hoef je daar niet eerst een dagen voor te gaan reizen. Dan mag je dat gewoon thuis doen. Gewoon thuis doen. Kijk, dat is nou de Here. Die Bijbel, hè, en die wet van God is altijd heilzaam. Moet eens kijken om je heen, hè, die 24-uurseconomie. Want die Sabbat, die rustdag die wij hebben, die is niet alleen gegeven om na te denken over de dienst van de Here, maar die is ook gegeven dat je tot rust komt. En trouwens, al die grote feesten die de Here gaf, hè, ik heb net al gezegd, als je een week moest reizen, een week feest houden, een week terug naar huis, had je 3 weken vakantie. En dat keer 3, want je had 3 grote feesten. Zie je wel hoe de Here zorgt voor het welzijn van de mens. En wij maar doordraven, 24-uur economie. En dan die rotduivel, als ik het zo mag zeggen, die heeft die sociale media uitgevonden. Kun je ook hele mooie dingen meedoen. Maar het houdt je dag en nacht bezig, hè. S'avonds om 12 uur, dan slaap je, dan hoor je weer die zoom. Ding, ding. Ah, berichtje. En dan word je maar uit slaap gehouden. En op een gegeven moment draai je helemaal door, hè. Zie je wel, God is geen harde meester, nee. Ik wil hem vanmorgen aanprijzen vanuit onze tekst. Hij heeft ons welzijn op het oog. Want een mens heeft gewoon rust nodig. Dat was ook al in het paradijs hoor, toen alles nog goed was. Toen sliep Adam ook. Straks hebben we dat niet meer nodig. Dan krijgen we zo'n nieuw lichaam, dat hoeft nooit meer te rusten. Dat zal dag en nacht de Here mogen genieten, dienen, eren, prijzen en loven. Maar hier hebben we nog rust nodig en de Here zegt, je krijgt van mij rust. Zie je wel?
Die duivel, dat is een harde meester. En weet je wie ook keihard zijn? Dat zijn die wettische mensen. Lees maar naar in Markus 7. Hè. Die spijswetten van Israël, dat waren toch bijzondere spijswetten. Want dat is echt waar hoor. Wat God voorschrijft om te eten, dat is ook goed voor je lichaam. En wat hij onrein noemt, dat is ook nu bewezen, dat is slecht. Varkensvlees is slecht voor je. Daar moet je niet te veel van eten. Kijk, dus rein en onrein, dat is ook voor het welzijn. Maar goed, dan had je van die wettische mensen en die dreven dat allemaal door met die spijswetten. Hè? En daarom zegt de Heer Jezus in Markus 7, dat is absurd. Niet wat van buiten de mens ingaat, maakt hem onrein. Maar wat uit de mens gaat, dat is onrein. Dat is onrein. Dat hart van mij, dat deugt van geen kant. Al die goede spijze die de Heere gegeven heeft, dat is goed. Dus de Heere die zegt vanmorgen, als je nou zin hebt in vlees, dan mag je slachten thuis. En je mag zoveel eten naar de zegen van de Heere uw God. Dus ja, de een is rijker en die kan nou eenmaal een biefstukje kopen. En de ander die doet het met een bal gehakt. Maar dat geeft toch niks. Ik zeg het maar eenvoudig. Want de Heere die geeft de een meer dan de ander. Dat ontvangen we uit zijn hand. Dus de Heere zegt naar de zegen die ik u geef, mag u ook genieten van het vlees. Doe dat maar. Ja, de zegen die de Heer u geeft. En rein en onrein mag daarvan eten. En dan staat er als van een ree en van een hert. Nou, wat betekent dat? Heel eenvoudig. Een ree en een hert, daar waren er voldoende van in Israël. Dat is één, overvloed. Dat waren reine dieren die mochten gegeten worden. Maar de Heer wilde niet dat ze geofferd werden. Dus het is nog eens een keer een extra uitdrukking dat je thuis reine dieren mag slachten. En dat ze dus niet bestemd zijn voor de Heere, maar dat de Heere zegt, die zijn al helemaal en alleen voor uw wellust. Voor uw gebruik. Kijk, en hier wordt de Satan verhinderd om de mensen harde gedachten over God in te werpen. Want dat hebben we heel snel, hè. Ja. De Heere zegt, sommigen uitverkoren, anderen niet. En dan zeggen we, God is een harde God, toch? En misschien is er vanmorgen wel een meisje in water of een jongen die zegt, ja, ik wil wel bekeerd worden, maar de Heere wil niet, hè? Dat zeggen we dan, de Heere wil niet. Maar dat is niet waar, hoor. Hier wordt de Satan verhinderd om ons harde gedachten van de Heere te geven. De Heer is zeer gewillig, jongens. Zeer gewillig om je zalig te maken. Dat heeft hij al beloofd bij je doop. Daar heeft hij gezegd, ik wil je zonde wel vergeven. Ik wil je aannemen tot mijn kind. Is dat niet machtig? Zullen we nooit harde gedachten hebben van de Heere? En toch hebben we dat zo makkelijk, hè? Asaf, hij zegt, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Want ik dacht, Heere, wat bent u toch een wreed God, hè, door mij elke dag te straffen. En Abraham dacht, oh, straks zal Farao Sarai mijn huisvrouw afnemen en dan zal ik gedood worden. Abraham, heb je nou zulke harde gedachten van de Heere? Zou de Heere dat nou werkelijk doen? O, wat wantrouwen we makkelijk, hè. Dan zullen we altijd vanmorgen beseffen. De Heere is goed. En hij doet alleen maar goed. Nou, ik ga de eerste gedachte afronden. Ik hoop dat je het een beetje begrepen hebt. Ongewijd slachten. Daar zit dus de goedheid van God achter. Zodat we nooit harde gedachten zullen hebben. Jongens, geloof me. Omdat de Heer het zegt, hè? Als je hem dient, dan ben je niet ongelukkig. Dan ben je de gelukkigste van alle mensen. Want als je de Heer dient, dan mag je alles, zegt Paulus. Je hebt alleen niet meer zin om alles te doen. Echt waar. We hebben toch gezongen, hè? Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdriet aangedaan. Vraag het maar aan Gods kinderen. Zijn ze ooit teleurgesteld in de Heer? Nee, Heer. Ik heb het soms wel eens moeilijk met uw weg. Maar dat zegt meer over mij dan over u. Maar als ik terug zie, Heren, dan zeg ik vanmorgen, ik teken bij. Ik ben met mijn God content. Dat is onze eerste gedachte. Onze tweede gedachte. Een dubbele beperking. Kijk, de Heere zegt nooit leef maar raak hoor. Dat zegt hij nooit. Dat zouden wij graag willen. Doen wat ons hartje begeert. Zonder enige rem. Alles moet kunnen, zeggen we vandaag aan de dag. Alles moet kunnen. Maar alles kan niet. Dat is helemaal niet goed. Die liberale geest die maakt onze samenleving helemaal kapot. In een gezin kan niet alles. In een gemeente kan niet alles. In de maatschappij kan niet alles. Dat kan toch niet? Je ziet toch dat de liberalen zichzelf in hun vingers snijden. Als iedereen maar mag zeggen wat hij wil. Dat kan niet. En als iedereen maar moet kunnen doen wat hij wil. Dat kan niet. Het is toch een puinhoop, een chaos. Dat zien we toch. Kijk, en daarom zegt de Heere, ik ga jullie wel een beperking opleggen. Want het is niet goed om maar te doen waar je zelf zin in hebt. Er moeten grenzen zijn. En dan geeft de Heere twee grenzen. Hij zegt, je mag geen bloed eten. En dat bloed, dat moet je vervolgens uitgieten als water op de grond. Twee beperkingen. Nou, dat is niet moeilijk natuurlijk, hè. Dat is toch niet te veel gevraagd? Een beetje de rem erop. Later, nu zeg je wel eens van, hé pa, waarom mag ik dat niet? En later dan zeg je, ik ben toch blij dat mijn vader dat mij verboden heeft. Hè? Dat was goed, toen zag ik dat niet zo. Maar nu ik wat ouder geworden ben, dan zeg ik, ik ben toch blij dat ik zo'n opvoeding heb gehad. Nou kijk, zo voedt de Heer zijn kinderen ook op. Hè? Hij geeft een dubbele beperking. Waarom? Wel, de Heer wil niet dat we maar leven zoals mensen zonder God en zonder gebod. Alles wat wij doen, moeten we wel denken, ja, dat we een afgezonderd volk zijn. Door de doop ben je afgezonderd. Maar boven alles hoop ik dat je door het bloed van de Heere Jezus bent afgezonderd. Dat je voor tijd en eeuwigheid, en dat je naar lichaam en ziel, bij de Heere mag horen. Bij de Heere Jezus mag horen. Dat je echt een christen genaamd. Kijk, en dan wil de Heere dat ons hele leven onder zijn beslag komt, onder het beslag van zijn woord komt. En daarom geeft hij die beperking. Geen bloed eten. In vers 23 staat alleen houd vast. Hè? Een herhaling. Alleen houd vast. Eigenlijk staat er in het Hebreeuws, wees sterk, draag grote zorg. Maar waarom zegt de Heer dat zo met nadruk? Dat bloed eten. Kinderen, weten jullie wanneer de Heer dat al eerst had geboden? Of verboden, dat je geen bloed mocht eten? Weet je nog bij Noach? In Genesis 9. Genesis 9 staat er al dat je wel vlees mag eten. Moet je nagaan, hè? In paradijs alleen maar vruchten. Appels en peren en allerlei andere vruchten. En na de zondeval is de Heer zo goed. Dan zegt hij, dan mag je ook nog vlees eten. Alleen geen bloed. En nu wordt het hier herhaald. Het wordt heel sterk herhaald. Wees sterk. Draag grote zorg dat gij het bloed niet eet. Nou, wat kunnen wij daaruit leren dat het er zo sterk staat? Dit. Dat blijkbaar dat gebod al vergeten was. Dus dat de mensen dat toch deden. Dat ze toch bloed gingen eten. Nou, daar zijn wel een paar voorbeelden van in de Bijbel hoor. Ik denk aan nummer 11 in de woestijn. Weet je wel, ik heb net gezegd, Israël was een beetje zat elke dag alleen maar brood. Elke dag hetzelfde menu. Ze wilden ook wel eens vlees. Waren we maar in Egypte gebleven. Daar hadden we tenminste vlees. Daar hadden we pompoenen. Daar hadden we ajuinen. Daar was overvloed. Dan zegt de Heer, dan zullen ze vlees krijgen. Niet één dag, niet een maand. Het zal ze de neus uitkomen. Ze zullen ervan walgen. Zoveel vlees. En dan komen er allemaal kwakkels aan. Hè. En dan zie je de gulzigheid van de mensen. Ze zijn eigenlijk van plan om die kwakkels rauw te gaan eten. Dus met bloed en al. Gelukkig dat de Heer een plaag zendt onder het volk. Om ze te verhinderen. Om die dwaasheid te doen. En later in 1 Samuel 14 zie je dat nog een keer. Hè? Daar is koning Saul veel te ijverig. Veel te ijverig. Hij zegt, niemand mag iets eten. Eerst moeten wij de strijd winnen. Maar ja, dan verzwak je. Dat is helemaal niet goed. Die soldaten die zijn uitgehongerd. En als ze dan eindelijk vlees hebben, dan willen ze ook hun tanden in het rauwe vlees zetten. En gelukkig dat Saul ingrijpt, dat het ook daar niet doorgaat. Maar je ziet de gulzigheid van de mensen. Toch. De Heere die zegt, die geeft ons zoveel en eigenlijk is nooit genoeg. En natuurlijk, als er een bruiloft is of een verjaardag, dan mag je best wat extra's hebben. Maar je moet niet van de buik je God maken. Je moet je niet vol stampen. Dat is ongezond, dat is slecht, dat is gulzig, dat is verkeerde begeerte. Dat wil de Heere niet. Matigheid is één van de christelijke deugden die door de Heilige Geest wordt geleerd. Kijk, de Heere die wil dat wij matig zijn en dat we niet gulzig zijn. En daarom wordt het gebod hier nog eens herhaald. Maar er is nog iets waarom er geen bloed gegeten mag worden. Als Calvijn deze tekstverse commentaar geeft, dan ziet hij dat als een aanhangsel van het zesde gebod. Kinderen, was het zesde gebod ook alweer. Gij zult niet doodslaan, weet je nog. Dus Calvijn die zegt dat bloed eten heeft alles te maken met gij zult niet doodslaan. Wij moeten ervoor oppassen dat we niet wreed worden. En dat we die dieren zomaar wreed gaan slachten. En dat we als het ware in onze gulzigheid al beginnen te eten. En laten we toch altijd maar, ook als een beest geslacht wordt, laten we maar een beetje terugdeinzen. Want als je al gewend wordt aan het slachten van dieren en je doet dat op een brede manier, dan ziet Calvijn eigenlijk zomaar een vloeibare grens om ook het leven van je naaste af te nemen. Zie je wel? Calvijn die had wel door dat een mens tot alles in staat is. En daarom geeft de Heere ook dat gebod om geen bloed te eten. Een beperking om de woestheid van de mens te beteugelen, zegt Calvijn zo treffend. Mag ik eens vragen? Heb je jezelf zo leren kennen dat je zegt, o God, als u mij niet beteugelt, dan ben ik tot alles in staat. Hele vrome mensen die zeggen, snap je nu dat David dat overspel kon bedrijven met Batseba? Ik snap er niks van. Hè. Nee? Snap je er niks van? Dan ken je je eigen hart niet. Kijk, en daarom geeft de Heere die beperking. Want de Heere die kent ons hart wel. De Heere die zegt als het ware vanmorgen, u, nou laat ik maar bij mezelf beginnen, beste dominee in dat mooie pak, u bent tot alles in staat, geloof je dat? Dan word je bang van jezelf, hè? Dan zeg je, wat? Zou ik ook overspel kunnen bedrijven? Zou ik ook een ander kunnen vermoorden? Zou ik over lijken kunnen gaan? Ja, zegt de Heere, dat kun je. O Heere, wil u me dan vasthouden? Wil u me dan genade geven? Ik heb niet alleen het bloed der verzoening nodig, zodat mijn schuld wordt uitgedelgd. Maar ik heb ook de vrezen des Heren nodig, zodat ik bewaard word voor de zonde. O God, bewaar me. Daarom is het toch goed, jongens, dat je 's morgens wat eerder opstaat en dat je stille tijd neemt. Dat je dat woord bestudeert. En dat je tijd neemt om je knieën te buigen. En te zeggen, Heere, bewaar me in deze dag. Want de zonde ligt overal op de loer. En ik heb een hart dat ik niet kan beteugelen. Echt niet. Er zijn altijd nog mensen die zeggen, ik ben de baas over internet. Hè? Over de televisieknop. Nou, ik het niet. Eén muisklik ben ik verwijderd van de zonde. En je hebt die muis zomaar vast, klik. Daarom zegt de Heere, mag je geen bloed eten om onze woestheid te beteugelen. Want staat er in vers 23, het bloed is de ziel, is het leven. We kunnen er nog een les uit leren. Namelijk dit, de Heere die wil ook dat wij niet zelfzuchtig zijn. Maar dat wij zullen begrijpen dat wij rentmeester zijn. Hoor je dat? Rentmeester. Dus Adam was een soort onderkoning, zou je kunnen zeggen. Daarom hebben we Psalm 8 gezongen. Adam die kreeg de taak om heel de schepping te beheren en zo de schepping te brengen naar dat grote doel dat alles zou juichen tot de eer van Gods naam en dat er nooit meer verandering in zou komen. 1 Korinthe 15 vers 45, Adam was nog maar onderweg en met Adam was de schepping onderweg. Het ging nog naar een hoger plan, een hoger doel. Kijk, en dan zegt de Heer, dan mag je wel vlees eten, maar zul je altijd beseffen dat je niet op deze aarde bent om alleen maar zoveel mogelijk te genieten. Maar dat je op deze aarde bent met het besef, wij zijn maar onderweg naar een hoger doel. Kijk, de mens is rentmeester, niet om eindeloos te consumeren. Want in zo'n samenleving leven we, hè. Ieder mens moet toch recht hebben dat hij volop kan eten en drinken. Dat is weer die liberale geest. En dat is een anti-bijbels geluid. Nee, de Heere geeft vlees om te eten. Wij mogen consumeren, maar tegelijkertijd met een beperking. Besef het goed, hè, dat je rentmeester bent. En dat je daarom ook op een bepaalde manier met die dieren omgaat. Begrijp je? Maar laten wij nooit vergeten wat er staat in Romeinen 8. De ganse schepping, heel het schepsel zucht. Ja, daar komt om de zonde. Zie je en hoor je niet hoe de wereld kraakt in haar voegen, aangetast is door de gevolgen van de zonde. En dat is mijn schuld. Want als ik niet had gezondigd in het paradijs, dan was er ook geen zure regen. Als ik niet had gezondigd in het paradijs, dan verscheurde het ene dier ook niet het andere dier. Kijk, en dan zegt de Heere, ik wil niet dat je een dier wordt, dat je verscheurend met die schepselen omgaat. Nee, je bent rentmeester. Moet je kijken wat er staat in Jona, hè? Jona 4, de Heere zegt tegen Jona, ik spaar die grote stad Nineveh, niet alleen om al die mensen die daar wonen, maar ook om het vee. Kijk, wij mogen vlees eten, maar altijd met die gedachte, ja, het zijn wel medeschepselen, hè? Zul je het nooit vergeten. Een koe is ook door God geschapen. En een koe heeft ook gevoel, toch? Een beest kent zijn meester, door en door. En sommige dieren zijn bang van hun meester en andere dieren vertrouwen zich helemaal aan hun meester. Laten wij beseffen dat de dieren in de eerste plaats geschapen zijn, ook om Gods lof. Je leest het een paar keer in de Openbaring, hè, dat er 24 ouderlingen zijn, dat is de kerk van het Oude en het Nieuwe Testament, maar dat dan ook die dieren zijn rondom de troon van het Lam. En dat wijst dus op de schepping. Want als wij straks de bruiloft van het Lam op de nieuwe aarde mogen vieren, dan zullen daar ook weer dieren zijn. Dan zal de schepping zijn zoals ze nu is, maar dan in haar volle luister hersteld. Kijk, en dan hoor ik het loeien van de koeien. Vanuit Romeinen 8, hunkerend uitzien naar de dag waarop zij niet meer geslacht zullen worden, maar waar ook op de dieren zullen delen. Ja, toch wel in de vreugde van de nieuwe schepping. Waarin alles één en alles in een volmaakte harmonie zal zijn. Dus de Heere zegt, je mag geen bloed eten. Met andere woorden, een dier is geen machine die zoveel mogelijk moet produceren. Zodat wij er alleen maar genot van hebben. Geen bloed eten. En de tweede beperking is dat het bloed moet worden uitgegoten als water op de aarde. Nou, kinderen, dat moet je straks eens doen. Hè. Dan moet je vragen aan je moeder, mag ik nou een beker water? En dan moet je het maar eens uitgieten op de grond. En dan zie je dat eigenlijk die grond dat water als het ware opdringt. Weg. Wat betekent dat nu? Wat wil de Heere daarmee leren vanmorgen? Wel, ik wil eigenlijk zeggen, dat dier wat je nou geslacht hebt, dat was niet bedoeld als een offer voor mij. Jullie mogen dat opeten. Maar als je dat bloed nu uitgiet als water, dan zeg je eigenlijk, het leven van dat dier, dat was van u. En dat geef ik aan u terug. Hoor je dat? Dat leven, dat is van de Heere. Dus de Heere wil ons hiermee leren eerbied te hebben voor alle leven wat Hij geschapen heeft. Dat wil zeggen, wij hebben geen beschikkingsrecht over leven en dood. Dat heeft alleen maar de Heere. Wij mogen ook niet zeggen, nou ja, iemand is zo ziek en het is zo'n ondraaglijk lijden en het is zo uitzichtsloos. Laten we dan maar een spuitje geven, uit en dan zien. Nee, nee. De raad uitdienen. God gaat over het leven. Hij bepaalt de geboorte en Hij bepaalt het einde. En dat wil de Heer ons ook hierdoor leren. Als dat bloed wordt uitgegoten als water op de aarde, dan wil Hij ons daarmee leren dat Hij de gever van het leven is. De aarde is des Heren en haar volheid. Het is van U, Heren. En ik geef ook het leven aan U terug. Nog een les. Als dat bloed wordt uitgegoten als water op de aarde, dan kunnen wij ook leren dat in dat bloed als zodanig geen kracht zit ter verzoening. Het is de vorm. Weet je wel? Heel veel dieren moesten geslacht worden en dat bloed dat werd geplengd, dat werd gesprengd ook op de ark tot verzoening. Maar dat is natuurlijk niet dat bloed. Dat bloed van het dier dat kan niet redden. Dat bloed dat wees alleen maar heen naar het bloed van de Heere Jezus. Kijk, je bent gedoopt. En dat is machtig groot voorrecht. Machtig groot voorrecht. Maar die doop, die maak je niet zalig. En dat stukje brood en dat slokje wijn aan het avondmaal, dat maak je niet gelukkig. Nee. Dat zijn alleen maar tekenen die heen wijzen naar de Heere Jezus. Dus zul je altijd onthouden. De vorm kan je niet gelukkig maken. Kan je ook niet redden. Al verslijt je een kerkbank. Maar het gaat erom dat je onder het woord de Heere Jezus ontmoet. Alleenlijk zult gij het bloed niet eten. Maar gij zult het uitgieten als water op de grond. Dus de mens is Gods stadhouder. Wel, zo is heel de schepping in barensnood. Hij ziet uit naar de dag van de verlossing. En heel de schepping zal ook delen. In staat er de vrijheid van de kinderen Gods. We gaan het afronden vanmorgen. Ik zal nog één les meegeven om te onthouden. Geen bloed eten, maar het uitgieten als water op de grond. Waarom? Wel, als je nou aan het eten bent, je bent aan het genieten van de geoorloofde dingen, dan moet je eens goed nadenken. Komt nu die belofte van Petrus in de verdrukking? Want wij verwachten na zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Kijk, Gods kinderen zijn maar gasten en vreemdelingen op deze aarde. En zullen we nou zo met de schepping omgaan, bezittende, dat mag, maar als niet-bezittende. Toch? Het genieten van deze wereld. Dat is toch geen doel in zichzelf. Dat is toch niet alles. Kijk, je mag geoorloofd genieten van het goede wat de Heere geeft. Naar de rijkdom die Hij schenkt. Maar daarbovenuit zeg ik vanmorgen, beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. En daar zie ik naar uit. Toch? Naar de dag van de volkomen verlossing. Amen. Laten we maar met dankzegging eindigen. Heere, heb dank voor het woord dat U vanmorgen wilde geven. Vanuit deze twee onbekende verzen geldt dat al de schrift nuttig is. Tot lering, tot onderwijzing, tot vermaning en tot vertroosting. Leer ons ons rentmeesterschap verstaan. Dat we de aarde niet uitbuiten. Dat we de dieren niet doden alleen maar door consumptiegedrag. Leer ons uw goedheid op te merken. En te midden van al het geoorloofde genieten, rijkhalsend uit te zien naar de verlossing van heel de schepping. Maar straks is het pas volkomen zaligheid. Hartelijk dank voor al het goede. Zegen uw woord om Jezus wil. Amen. Psalm 104, vers 12. Dan wordt de mens door het rijzend morgenlicht gewekt, gewenkt tot arbeid, tot zijn plicht, de rentmeester. Psalm 104, vers 12. Verhef dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.